Welkom bij Radio Maria. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids.
Beste luisteraars, we weten dat de heilige Franciscus van Sales bijzonder oog en zorg heeft voor mensen die in de stad wonen, die een huishouden hebben en door hun levensstaat een alledaags leven leiden. Mensen bij wie men dikwijls het misverstand vindt dat het streven naar godsvrucht voor hen onmogelijk is. Hij wil hun echter het tegendeel aantonen, al weet hij dat het niet gemakkelijk is. Maar juist daarom wil hij er meer zorg en ijver aan besteden. Het was trouwens een deugdzame vrouw in de wereld die hem vroeg haar daarbij te willen helpen. Elke man en vrouw die een deugdzaam leven wil leiden en God inniger wil liefhebben, is voor de heilige Franciscus een philotea, dat wil zeggen, een God liefhebbende of op God verliefde ziel. In de Nederlandse uitgave van 1960 werd de naam philotea weggelaten. De vertaler gaf als argument dat volgens hem Franciscus zeker niet gewild zou hebben dat in latere tijden de mening zou postvatten, als zou zijn boek slechts voor vrouwen geschreven zijn. Zijn raadgevingen voor een godvruchtig leven zijn bestemd voor volwassen mensen, mannen en vrouwen, leken, priesters in een volwassen wereld. De nieuwe Nederlandse versie van de inleiding tot het devote leven, het boek van Franciscus van Sales, werd in 2010 door De Boog uitgegeven. Ik heb voor deze uitzendingen echter gekozen voor een bewerking ervan door pater Willem Span, een oblaat van Franciscus van Sales, die het boek in korte brieven heeft bewerkt onder de titel Op weg naar een evenwichtig leven volgens de opvattingen van Sint Franciscus van Sales. Hij gaf zijn werkje in 2015 uit in Tilburg in een eenvoudige, luchtige en begrijpelijke taal, ook bondig en geactualiseerd. Dat maakt het volgens mij aantrekkelijk voor mannen en vrouwen die met het geestelijk leven nog niet zo vertrouwd zijn. Maar niets belet dat wie in de bewerking van pater Span smaak vindt, later of tegelijk de vertaling van het oorspronkelijke boek kan lezen die De Boog in 2010 uitgaf. Aan u de keuze, beste luisteraars. Gehoor geven aan het leven zoals het zich aan je voordoet. Pater Span laat in dit 16e briefje door Franciscus van Sales uitleggen dat dit nu juist gehoorzaamheid is. Een samenspel van blijheid en inschikkelijkheid en aanstekelijk voor je omgeving. We luisteren. In het 14e briefje schreef ik: Ik ben er vast van overtuigd dat alleen een stevige basis van liefdevol geduld, bescheidenheid en zachtzinnigheid de standvastige beoefening mogelijk maakt van elke andere deugd, of het nu in het klooster is of in de wereld. Je zou deze drie kleine deugden ook de stevige basis kunnen noemen waarop het geestelijk kruis kan steunen dat wordt gevormd door de drie grote deugden: gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Dit zijn de beste middelen om volkomen mens te worden. En het maakt daarbij weinig uit of je je er door gelofte toe verplicht of niet. Om te begrijpen wat onder gehoorzaamheid wordt verstaan, zou je het woord misschien kunnen vervangen door gehoor geven aan of openstaan voor. Deze deugd ontwikkelt in ons iets als fijngevoeligheid voor wat men van ons verwacht. Onder dat men vallen naast God zelf op de eerste plaats allen op die op een of andere manier gezag over ons mogen uitoefenen. Je begrijpt dat dit nogal wisselt naar gelang de omstandigheden en de tijd waarin en de plaats waar je leeft. Je moet leren gehoor te geven aan het leven zoals het zich aan je voordoet. Leren luisteren naar de tekenen van de tijd. En leren daar gul en van harte op in te gaan. God houdt van de blijde gever, zegt de Bijbel. En hoe meer welgemeend je inspeelt op niet alleen de bevelen, maar ook op de goede raad, de wensen en de voorkeuren van je rechtmatige oversten, des te verder zul je komen in de volmaakte gehoorzaamheid. En dit geldt niet alleen als het tegemoetkomen aan de wensen van anderen je moeite kost, maar evengoed als het je plezier geeft. Je moet dus proberen, zoals ik eens schreef, meer te houden van gehoorzaam zijn dan bang te zijn om geen gehoor te geven. Een goede oefening in dit openstaan voor wat jouw levensplicht is, kun je vinden in het volgende. Wees inschikkelijk en ga niet steeds op je strepen staan tegenover gelijken, of zelfs mensen over wie je gezag hebt. Het maakt het onderling verkeer een stuk opener en soepeler. Wanneer we, in alle vrijheid overigens, niet alleen iedereen in zijn of haar waarde laten, maar ze ook een zeker verhoogd gevoel van eigenwaarde geven door hun verlangens te raden en die te voorkomen. Je maakt het ze dan tegelijk een stuk gemakkelijker, op hun beurt gehoor te geven aan wat het leven van hen persoonlijk eist. Krenterigheid en stroefheid zijn in het levensspel niet de meest geschikte en meest vruchtbare chemie. Gehoor dien je tenslotte ook te geven aan de signalen van je eigen lichaam. Ik had dat misschien zelf wat meer moeten doen, maar dat paste niet zo in de strenge sfeer van mijn tijd. Het lijkt me echter heel christelijk zorg te hebben voor je gezondheid, tegelijk voor de fysieke en de psychische kant ervan, want die hangen heel nauw samen. Alleen als een evenwichtige en uitgebalanceerde persoon ben je immers in staat aan alle eisen te voldoen die God, de mensen en het leven voortdurend aan je stellen. Mijn laatste raad in dit opzicht luidt: zalig de gehoorzamen, want God zal nooit toelaten dat ze van de rechte weg afdwalen. Deze uitspraak staat in mijn eerste lange brief aan Jean de Chantal, met wie ik in 1604 kennis maakte. Luister even. Beste Jean, zo moet de grondregel van onze gehoorzaamheid luiden. Ik schrijf hem in hoofdletters voor je op. Alles uit liefde doen en niets uit dwang. Meer houden van de gehoorzaamheid dan angst hebben voor ongehoorzaamheid. Ik vertrouw je de geest van vrijheid toe, niet die vrijheid die van geen gehoorzamen wil weten, want dat is dan vrijheid van het vlees, maar de vrijheid die dwang, scrupulositeit en haast buiten de deur houdt. Als gehoorzaamheid en ondergeschiktheid je lief zijn, dan is het mijn wens, en voor jou moet dat een vorm van gehoorzamen zijn, dat je om goede redenen of uit naastenliefde je oefeningen achterwege durft te laten en dit door de liefde weer goed durft te maken. François. Een pleidooi voor trouw in het kleine van alle dag. Niet onredelijk zijn en je niet laten meeslepen door onvervulbare verlangens. Heel realistisch, dat 25e briefje. Beste Philothea, Je zult in je leven waarschijnlijk niet vaak de gelegenheid krijgen God op uitzonderlijke en grootse wijze te dienen. Kleine kansen om hem trouw te zijn, krijg je iedere dag volop. Verdraag kalm de kleine moeilijkheden, ongemakken en tegenvallers die je overkomen. Dat kleine pijntje, dat verlies, die tegenslag, dat lastige humeur van iemand in je buurt. Je verovert er, als de bruid uit het Hooglied, met één haar het hart van de bruidegom mee. Je bent de sterke vrouw met haar spinrokken uit Spreuken. Of het glas water, de zorgzame Martha en de trouwe dienaar uit het Evangelie. En je volgt Paulus die ons aanspoort alles in de naam van God te doen. Met het Hooglied dat waarschuwt voor de jonge vossen die ongemerkt de wijngaard leegsnoepen, wil ik je waarschuwen tegen allerlei vormen van onheus gedrag die voortvloeien uit een gemis aan redelijkheid. En die kunnen worden samengevat in wat wij noemen meten met twee maten. Met de psalmen, spreuken en Deuteronomium kom ik uit bij dit algemeen menselijke, maar evenzeer bijbelse beginsel. Wat je niet wil dat men jou aandoet, doe dat ook anderen niet aan. Of positief gezegd, en deze keer met keizer Trajanus, moet ik mijn onderdanen dan niet de keizer geven die ik zelf zou willen hebben? Een mens die volgens dit patroon wil leven, staat met beide benen op de grond en laat zich niet meeslepen door allerlei onvervulbare verlangens, die je alleen maar afleiden van het hier en nu. Doe wat je doet en doe het goed. Daar heb je al werk genoeg aan. Laat al het andere maar voor wat het is. Wat voor jou is weggelegd, zal inmiddels wel rijpen diep in je hart. Om nog even terug te keren naar de dierenwereld. We hoeven ons niet druk te maken om de verre monsters in Afrika, maar moeten goed letten op de kleine giftige slangen op onze dagelijkse weg, waar we best de handen aan vol kunnen hebben. Een lofzang op het huwelijk en raadgevingen van de heilige Franciscus van Sales voor het huwelijk als een weg van devotie, godvruchtig of evenwichtig leven. Daarover gaat het 26e briefje. Beste Philothea, ik was aardig op weg, denk ik, naar een evenwichtige, noem het, moderne theologie van het huwelijk, toen ik de gevolgen van de heilige, gewijde, goddelijke huwelijksliefde als volgt rangschikte. Allereerst een onverbrekelijke eenheid van twee harten, door God verenigd met zijn eigen bloed. Als tweede, een onkreukbare trouw, die ik gesymboliseerd zie in de riten rond de huwelijksringen, die vroeger het stempel, het zegel van de eigenaars droegen, en nu vaak de namen van de geliefden. Ten slotte, het voortbrengen en opvoeden van kinderen, waardoor de gehuwden medewerkers worden in Gods scheppingswerk. Iets minder gecharmeerd zullen sommige van jullie zijn door mijn gevolgtrekkingen uit de plek waaruit volgens de Bijbel de vrouw is voortgekomen. Er lijkt niets aan de hand als ik zeg: geschapen voor de liefde van de man, genomen als ze is uit een plek heel dicht bij zijn hart. Maar wat te denken van: geschapen uit een deel van de man van onder zijn mannelijke arm. Zij moet hem onderdanig zijn. Hij moet haar de hand boven het hoofd houden. Hij moet haar leiden. Intussen lijken enkele oud-christelijke citaten het ook op die onderdanige afhankelijkheid van de vrouw te houden. En na dit alles zijn er natuurlijk de aansporingen om zoiets heiligs en schoons in ere te houden. Heel nuttig en leerzaam om het eens aandachtig door te lezen. Met een glimlach misschien, af en toe, voor de gebezigde toon uit hoofse tijden. Het pleidooi om er elk jaar weer een vroom en plechtig feestje van te maken, waarbij natuurlijk de wijn van Cana niet hoeft te ontbreken, zal iedereen ook nu nog met instemming lezen. Om in het 27e over te gaan naar harmonieuze seksualiteit in elke levensstaat. Franciscus huldigt een cultuur van eerbied en zuiverheid van hart. Dat zou wel eens een originele definitie van harmonie kunnen zijn. Beste Philothea, je zult je het hoofdstuk herinneren over de eerbied voor de mens en zijn liefdeleven. Daarin heeft mijn zegsman gewezen op de twee belangrijkste elementen van de deugd van kuisheid. Het gaat om eer en om het hart. Lang heeft hij geaarzeld voordat hij deze grondbeginselen ook durfde toepassen op de levenscondities van gehuwde mensen, van weduwen en celibatairen. Celibatairen, dus de mensen die bewust ongehuwd leven. Je moet weten dat de manier waarop ik daarover schreef, uitgaande van hoe de mens dient om te gaan met zijn behoefte aan voedsel, kort na het verschijnen van het boek al geleid heeft tot bedenkingen bij een aantal uitgevers. Die lieten de bewuste hoofdstukken dan ook eenvoudig weg. Samen met enkele anderen. Over bals en spelen bijvoorbeeld. Maar omdat leden van leesgroepen uit jouw eigen tijd hem lieten weten er geen enkel probleem in te zien, volgt hier dan toch eindelijk zijn samenvatting. Rond belangrijke dingen in het mensenleven groeit altijd een zekere cultuur. Wat doe je? Wat doe je niet? Op onze voeding toegepast kun je als goed gedrag bestempelen: eten om te leven en niet andersom. Elkaars eetplezier niet vergallen. Gun een ander ook wat. Het mag gerust lekker zijn. Overdaad brengt meestal schade teweeg. Het maakt veel uit hoe je eet. Ga er niet helemaal in op. Ook rond liefde en huwelijk geldt een redelijk algemeen aanvaarde cultuur, een etikette, waarin de genoemde pijlers, de eerbied en de zuiverheid van hart en intentie een hoofdrol spelen. Die kunnen een mens brengen tot een harmonieus omgaan met de behoefte aan intimiteit en menselijk nabijzijn die ons allemaal eigen is. Dat ik een apart en zeer uitvoerig hoofdstuk heb gewijd aan de weduwen, zal wel door de omstandigheden van mijn tijd en door mijn persoonlijke levensverhaal bepaald zijn. Ik had nu eenmaal veel te maken met dergelijke alleenstaande vrouwen. Ik hoefde in de Bijbel niet lang te zoeken naar een lange reeks geschikte raadgevingen voor deze kwetsbare groep. Het uiterst korte hoofdstukje over de maagden, de celibatairen zou je kunnen zeggen, is zoiets als de kroon op wat ik de mensen in de wereld te zeggen had. De zuiverheid van hart speelt er, je kunt het al raden, de hoofdrol in. De positieve kijk van devotie of evenwichtig leven heeft nog maar eens de boventoon wanneer het 28e briefje spreekt over onverstoorbaarheid en optimisme. Dat laatste tussen aanhalingstekens. Heilige onverschilligheid heet die combinatie in geestelijke vaktaal. Beste Philothea, je zult het, na je keuze voor een evenwichtiger leven, in het begin niet gemakkelijk hebben met je omgeving. Die snapt natuurlijk niets van je besluit en probeert je op allerlei, vaak minder prettige manieren, terug te halen in de oude plooi. Stoor je er niet aan. Of, zoals ik het toen nog uitdrukte, beoefen de heilige onverschilligheid. Sta er boven. Beschouw het als dom geklets. Je kunt het toch nooit goed doen. Een beetje tegenwind is trouwens juist gunstig. Je zou je anders te licht iets kunnen gaan verbeelden. Maar ook afgezien van de reacties van je naaste vrienden en kennissen, zul je door een gewenningsperiode heen moeten. Heb dus wat geduld met jezelf. Bekijk de dingen optimistisch. Een term die ik persoonlijk nog niet kende, maar die men later graag met mijn levensvisie in verband heeft gebracht. Als je even doorbijt, zul je er spoedig een stuk beter tegen kunnen. Mooi is in dit verband de vergelijking met de bijen in wording. Wanneer bijenlarven uit hun kokon zijn gekropen, hebben ze nog geen vorm. Ze moeten nog groeien. Ze kunnen niet naar de bergen vliegen, niet naar de nabije heuvels, om op de bloemen honing te zoeken. Maar ze eten honing, en zo krijgen ze na een poosje vleugels. Zo worden ze sterk. En dan pas vliegen ze uit over heel het land. Zo zijn ook wij maar pas ontpopte larven in de godsvrucht. Wij kunnen nog niet omhoog vliegen, zoals wij wel zouden willen. We zijn wel van plan, en het is ook ons doel om de top van de volmaaktheid te bereiken. Maar we zijn er nog niet toe in staat. Maar wanneer onze wensen en besluiten vaste vorm beginnen te krijgen, dan worden we sterk. Dan krijgen we vleugels. Dan zullen we eenmaal kunnen uitvliegen, zoals de jonge bijen zijn uitgevlogen. Intussen moeten we ons voeden met de honing van zoveel goede lessen die de vromen van weleer ons hebben nagelaten. En mijn laatste vermaning in dit verband houdt dit beeld nog even vast. Bid tot God dat Hij je vleugels mag geven. Bid tot Hem en vraag Hem dat je niet alleen mag vliegen zolang je op aarde leeft, maar dat je ook eenmaal tot rust mag komen in de eeuwigheid van het komende leven. Dan is er nummer 29. Die is gewijd aan de goede strijd, namelijk tegen bekoringen en onvoorzichtigheid. Staande blijven in weer en wind, heet dat. Beste Philothea, je kunt niet zeggen dat ik de jonge vrouw waar mijn geestelijke wenken in oorsprong voor bedoeld waren, gemakkelijk aan haar lot heb overgelaten. 8 hoofdstukken lang heb ik haar onderhouden over bekoringen en gevaren die haar zielsevenwicht zouden kunnen verstoren. Ik zal er mijn reden voor hebben gehad. Voor jou wil ik het allemaal heel kort samenvatten. In de wetenschap dat je het, mocht het nodig zijn, of je nieuwsgierigheid opwekken, wel eens uitgebreid zult nalezen. Er is verschil tussen een bekoring op zich, het genoegen dat je er al dan niet in schept, en de instemming ermee. De strijd op allebei de laatste fronten kan hevig zijn en een leven lang duren. Zolang je vastbesloten bent nergens aan toe te geven, is er van zonde geen sprake. Ja, de strijd zelf zorgt voor een hoge geestelijke bloei. Een bekoring kan in zoverre zondig zijn dat we die soms zelf door te grote onvoorzichtigheid hebben uitgelokt. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Ook hier geldt, ken jezelf. Ook met het plezier dat gelegenheden tot zonde kunnen bieden, moet je uiterst voorzichtig omgaan. Al zou je niet uit zijn op het toegeven aan de zonde zelf. Goede middelen tegen zware bekoringen zijn het gebed. Denk aan de 2 laatste beden van het Onze Vader. Of het afleiden van de geest, door aan God of aan goede en nuttige dingen te denken. Bijvoorbeeld een spannend boek, mooie muziek en in jullie dagen boeiende tv-uitzendingen en verdere sociale media. En eventueel de hulp en goede raad van een leidsman, vriend of biechtvader. Hoewel minder spectaculair, is de dagelijkse strijd tegen de kleine fouten die een mens kan maken. Zeker even waardevol als die tegen het grote kwaad. Men spreekt hier wel van het martelaarschap van de dagelijkse trouw. De liefde waarmee je je eenvoudige plicht vervult, houdt je af van allerlei zaken die nauwelijks je aandacht verdienen. Het principe ken jezelf, stelt je misschien in staat je met opzet iets te ontzeggen waartoe je te zeer geneigd bent, of eens spontaan iets te doen wat je niet zo ligt. Zo bereid je je in vredestijd al voor op een eventueel komende oorlog. Daarna gaat het in nummer 30 over standhouden bij onrust en droefgeestigheid. En over de middelen om die bekoringen geen of weinig kans te geven. Beste Philothea, Ook beide bekoringen, want dat zijn het, onrust en droefgeestigheid, kunnen een leven in evenwicht ernstig schaden. Ze komen in feite voort uit eigenliefde en kunnen, als we ze niet verstandig bestrijden, die eigenliefde bovenmatig voeden. Wat de onrust betreft, vind ik het nog altijd een prachtige vondst dat ik heb aangeraden met de psalmist, je ziel, of als je dat mooier vindt, je hart, zo nietig op je hand te dragen, zoals je doet met een piepend, angstig vogeltje. Want de onrust knaagt aan precies dat hart. Ze doet je gejaagd ademhalen, nutteloos van hot naar her hollen. Je weet letterlijk niet waar je het zoeken moet. Mijn beelden zijn hier heel concreet en duidelijk. Kijk na of je hart je uit de hand gelopen is. Is het van de goede weg afgeraakt? Sta onmiddellijk op, ga het zoeken en leid het zachtmoedig terug naar Gods tegenwoordigheid. Hierbij sluit naadloos die andere raad aan die ik tot slot geef. Praat over je onrust. Stort je hart uit. Alles zal een stuk beter gaan. Droefgeestigheid heeft een verlammende werking op je en is dan ook in de handen van de verleider, de duivel, een geliefd instrument. Ook hier spitsen mijn raadgevingen zich toe op een heel simpele gedachte, ditmaal aan Jacobus ontleend. Wie bedroefd is, moet bidden. De geliefde uit het Hooglied geeft je schitterende voorbeelden van innige, aansprekende schietgebeden. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 16, of in hoofdstuk 1, vers 2. Dit kan ook de vorm van een lied of een stukje muziek aannemen. Denk aan het effect van het citerspel van David op de boze geest die Saul dwars zat. Daarnaast zijn er best nog andere middelen te bedenken om van je droefgeestige stemming af te komen. Zorg bijvoorbeeld dat je handen bezig zijn. Deel je gewone werk wat anders en afwisselender in. Maak eens een kruisteken of kus een kruisbeeld, vooral als je er een om je hals meedraagt. Er schuilt enige humor in mijn laatste raadgeving. Stel je tenslotte in Gods handen. Wees bereid deze lastige droefheid geduldig te verdragen als eerlijke straf voor je ijdele vrolijkheid. En wees ervan overtuigd dat God je misschien wel beproeft, maar dat Hij je daarna ook van je droefheid verlossen zal. Kortom, eind goed, al goed. Maar ook een standhouden bij blijdschap en dorheid. Het evenwicht dus, te midden van onze wisselende stemmingen. En dat leert briefje 31. Beste Philothea, het is misschien verrassend dat ik op het einde van dit deel over de deugden zoveel aandacht besteed aan gevoelens als blijdschap en dorheid. Toch spelen ook deze een grote rol in het evenwicht dat ik je voor alles wil aanbevelen. Hoor nog eens wat ik daarover schreef. Al gaat de hele wereld rondom je op zijn kop staan, dan moet jij nog een punt van onveranderlijke rust blijven. Ook als alles zich ondersteboven keert, niet alleen rondom je, maar ook binnenin je, dan moet één ding gelijk blijven. Je wil, je besluit, God nooit in de steek te laten. Houd je ziel in een volkomen evenwicht. Als was ze een bij die in een storm steentjes tussen haar pootjes klemt om niet te worden meegesleurd. Toegepast op de wisselende stemmingen die ons kunnen overvallen, is het goed dat je het volgende bedenkt. Een goed en gelukkig gevoel heeft op zich niet veel met toewijding aan God te maken. Maar het kan die wel vergezellen en ons helpen er trouw aan te zijn. Het hoort een beetje bij Gods heilseconomie. Je mag er dus van genieten, maar ga er niet in op. Wees bereid op de Tabor en op Calvarië bij de Heer te zijn. Of, om het met Spreuken te zeggen, als je honing vindt, eet er dan niet meer van dan goed voor je is. Vallen het plezier en de smaak in je toewijding weg, dan kan dit heel goed je eigen schuld zijn. Er sluipen gemakkelijk wat verbeelding, luiheid en ontrouw aan je principes en afspraken in je hart binnen. Kortom, je bent het geluk niet waard geweest. Maar ook zonder aanwijsbare aanleiding kan je gevoel terechtkomen in een dor en dorstig land. Je mag dan gerust bidden om terugkeer van de vroegere vreugde, met de bruid uit het Hooglied bijvoorbeeld. Scheer je weg van hier, onvruchtbare wind, die mijn ziel verdort. Kom tot mij, o heerlijke bries der vertroosting, waai door mijn tuin. Misschien kan ook hier een geestelijke leidsman of goede vriend of vriendin je wat opheppen. In elk geval, blijf rustig en aanvaard het zoals het komt. God stelt naar mijn bescheiden mening gedroogd fruit evenzeer op prijs als een sappig exemplaar. En diensten hem aangeboden zonder smaak smaken hem zelfs beter dan wanneer ze ook bij ons in de smaak zouden vallen. En om dan maar weer met mijn favoriete bruid uit het Hooglied te eindigen. Je kunt haar in tijden van dorheid met recht en reden nazeggen: ik slaap wel, maar mijn hart is wakker. Tot slot het 32e briefje. De heilige Franciscus van Sales heeft ons met raadgevingen op weg gezet. Nu kunnen we zelfstandig verder. Hij drukt ons daarbij op het hart, ons in de wisselende omstandigheden van het leven door de Heilige Geest te laten leiden en ons niet aan methodes vast te klampen. Met daarbij de aanbeveling: gelegenheid zoeken voor bezinning en verdieping. Beste Philothea, De gids gaat je verlaten. Met deze raadgevingen zul je de rest van de weg wel zelfstandig vinden. Er zijn beslist modernere en meer aan jouw tijd aangepaste manieren om je leven van evenwicht op peil te houden. Overal om je heen vind je plekken en tijden van bezinning en verdieping. Maak er zoveel je kunt gebruik van. Dit wil ik nog herhalen. Het echte gebed kent evenmin als de echte liefde een bepaalde methode. Laat je liever leiden door de Heilige Geest en door de telkens wisselende omstandigheden van je dagelijks leven. De combinatie van die twee is nog altijd de beste levensschool.
Thank you.
Beste Philothea, mag ik u nu zo noemen, beste luisteraar en luisteraarster? Hebben deze uitzendingen u een beetje smaak bijgebracht om een Godliefhebbende of op God verliefde ziel te worden? Dan sluit ik het boekje van Pater Span en bid ik met hem en de heilige Franciscus van Sales dat de Heilige Geest u zou leiden. Hoor de beminde uit het Hooglied die tot u zegt: wat ben je mooi, mijn lief, en ga met bescheiden zielenschoonheid door het leven. Dag, beste luisteraars.